Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glenn van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glenn van der Burg in gesprek met
Monique Botterhuis van Careas en Sascha Brugging van Centraal Beheer Open. De AOW-leeftijd, maar dat weten we ondertussen allemaal wel, die is gestegen. Er wordt aan alle kanten geprobeerd om hem weer omlaag te krijgen. Maar de vraag is of dat gaat gebeuren. Wat we in ieder geval weten is dat kenners steeds sneller verouderd. We vergrijzen en we ontgroenen. En duurzame inzetbaarheid staat nog steeds en gelukkig maar hoog op de HR-agenda. Wat is het belang voor organisaties? Hoe geven organisaties invulling aan duurzame inzetbaarheid? En wat levert het hen op? In deze reeks afleveringen spreken we met HR-verantwoordelijken en experts over duurzame inzetbaarheid. In de studio Monique Botterhuis. En dat is wel grappig, want toen ik haar ging opzoeken, toen was ze nog HR-manager. Maar eigenlijk is ze dat al helemaal niet meer. We leggen zo wel uit waarom. Senior HR-adviseur van Careas en Sascha Brugink, manager partner bij Centraal Beheer Open. En Bas Kodde, leiderschapscoach en managementwetenschapper, is onze columnist. Deze aflevering van People Power maken we samen met Centraal Beheer Open. Een initiatief van Centraal Beheer waarin zij werkgevers uit verschillende branches samenbrengen. Hierdoor ontstaat een netwerk waarin kennis en ideeën worden uitgewisseld. Meer daarover vind je natuurlijk wel eens de website peoplepower.radio. En wil je nou de nieuwste aflevering van People Power via WhatsApp? Sla ons nummer dan op onder je contactpersonen 0645667548. Stuur ons een berichtje met je naam en podcast aan. Dan sturen we de nieuwste afleveringen direct zodra ze online staan. Fijn dat je luistert naar People Power.
People Power met Glenn van den Burg.
Met Monique Botterhuis in de studio. Senior HR-adviseur van Careas. En Sascha Brugink, managing partner van Centraal Beheer Open. Fijn dat jullie er allebei zijn.
Dankjewel.
Nou Monique, we hebben natuurlijk een enorme cliffhanger gemaakt. Hè? Want je was HR-manager, maar dat ben je niet meer. Heb je demotie meegemaakt of wat is er gebeurd?
Nee, dat was geen demotie. Nee, we zijn als organisatie overgegaan naar zelforganisatie. En op dat moment ook gekeken naar welke type functies hebben wij binnen onze organisatie. En een daarvan was ook mijn functie als leidinggevende van de afdeling HR. En dat past minder binnen zelforganisatie.
Ja.
En nou goed, de thema's die op dat moment op mijn bordje lagen van HR, die bleven. Dus in die zin kon ik als senior HR-adviseur prima met mijn werk verder. Ja, dus maar geen leidinggevende meer van de HR-afdeling.
Nee, als je zelf gaat sturen, dan kan je moeilijk een leidinggevende erop laten zitten.
Ja, precies.
Toch? Ja, grappig.
Dus dat doen we nu samen.
Ja. Ja, en dat voelt goed.
Dat voelt prima.
Ja. Hey, Careas, omschrijf even een zorgorganisatie. Hoeveel mensen werken er bij jullie?
Wij zijn een zorgorganisatie in de ouderenzorg in de Achterhoek. En wij hebben 800 medewerkers in dienst. En verlenen zorg aan ongeveer 300 cliënten die bij ons wonen. En we hebben nog een kleine 500 cliënten in de thuiszorg die wij verzorgen.
Oké, dus jullie doen zowel in huis als buitenhuis zorg leveren.
Ja, dat klopt. Ja.
Alright. Nou, duurzame inzetbaarheid, daar hebben we het over. Waarom is dat zo'n belangrijk onderwerp voor jullie?
Nou, we zijn een sector die erg arbeidsintensief is. Dus we hebben veel collega's. Het werk bij ons is ook echt, ik zeg altijd, 1-op-1. Er zit niks meer tussen. We verkopen geen product, we verlenen zorg. En dat is altijd de relatie tussen de medewerker en de bewoner of cliënt die bij ons in zorg is. En dan is het belangrijk dat wij met de komende jaren veel meer zorgvraag, veel meer medewerkers die we nodig hebben, dat we iedereen aan boord houden. Dus dat is zeer belangrijk.
Ja, en is het nou ook zo dat jullie medewerkers gemiddeld gezien steeds ouder worden of valt het wel mee?
Nou, we proberen er hard aan te werken om de gemiddelde leeftijd omlaag te krijgen. Maar goed, iedereen die binnen is, houden we ook graag binnen. Dus we doen er heel veel moeite voor om mensen op te leiden die in de zorg komen en bij voorkeur jonge mensen. Maar dat is best lastig. Het is een uitdaging.
Ja, wat maakt het lastig? Hoe kijken jongeren naar het vak?
Nou, jongeren hebben natuurlijk veel te kiezen op het moment. En waar we dus hard aan moeten werken is het imago van de zorg. Met name de ouderenzorg. En dat is niet altijd even makkelijk met alle negativiteit die er soms rondom de ouderenzorg heerst. En wij werken er hard aan om te zorgen dat we ook een ander beeld neer kunnen zetten. Dus dat is...
Nou, zei je al, hè, we willen iedereen behouden, want we hebben alleen nog maar meer mensen nodig in de toekomst. Is het nou een vak wat je tot aan je pensioen kunt uitoefenen, zoals het nu in elkaar zit? Want het is ook fysiek best zwaar werk.
Ja, het is fysiek zwaar werk. Ik geloof er zeker in. En dat laten we ook zien. Hè. Medewerkers bereiken bij ons ook die AOW-gerechtigde leeftijd.
Ja, dus heb je daar al voorbeelden van?
Jazeker.
Okay.
Ja. Dus het is zeker een vak wat je tot aan je AOW-gerechtigde leeftijd kan blijven uitoefenen. Maar dat vraagt wel dat wij goed moeten nadenken over aanpassingen, fysieke belasting. Ik denk dat wij binnen de ouderenzorg en überhaupt in de zorg heel goed kijken naar de fysieke belasting die er is. En wat we eraan kunnen doen aan de preventiekant om te zorgen dat mensen ook het werk vol blijven houden. Maar ja, dat vraagt wel dat we daar aandacht voor moeten hebben. Dat gaat niet vanzelf.
Ja. Wat voor rol speelt technologie daarin?
Ook een belangrijke rol. Het is en blijft een arbeidsintensieve sector. Dus wij geloven niet dat zorgtechnologie het werk volledig kan vervangen.
Nee.
Maar je ziet wel steeds meer technologische ontwikkelingen. Maar ook hulpmiddelen die het werk lichter maken. En dat is iets wat onbekend maar onbemind. We moeten zorgen dat onze medewerkers daar ook steeds gebruik van maken en blijven maken. Om het werk ook vol te blijven houden.
Ja. En de ouderenzorg, zorgverlening gebeurt vaak in kleine teams. Hoe zit het bij jullie in elkaar? Je bent ook wel eens een keer naar zelfsturing gegaan.
Ja, onze teams bestaan gemiddeld uit 12 tot 15 medewerkers. Bewust ook kleine teams. Omdat je, als je het over zelforganisatie hebt, ja, moet je wel weten met wie werk je samen. En moet dat team ook overzichtelijk zijn. Maar niet alleen onze teams zijn klein. We hebben ook onze bewoners wonen ook in kleinschalige, grotendeels in kleinschalige woonvormen. Zodat de bewoners die bij ons wonen overzichtelijk zijn in een team, maar ook het team zelf van medewerkers overzichtelijk is.
Ja, maar dat is ook de beweging die gaande is, hè, in de ouderenzorg. Veel de grote huizen waarin veel mensen bij elkaar wonen, die worden zeker niet meer nieuw gebouwd. Er wordt toch steeds meer naar wonen zoals je het vroeger gewend was teruggegaan. Maar dat vraagt ook iets van de zorg. Ja, dus je zit niet meer met z'n allen op één locatie.
Nee. Nee. Wat wij belangrijk vinden is dat onze medewerkers de cliënten kennen. En dat kan niet als je voor heel veel cliënten moet zorgen. Dus om de cliënt te kennen is het ook belangrijk dat je weet wat diegene, hoe diegene geleefd heeft. Hoe die was voordat hij bij ons kwam wonen. En dat vraagt dus ook dat je intensief contact moet hebben.
En hoe organiseer je dat dan in zo'n team? Want zelfsturing klinkt natuurlijk hartstikke leuk. Mensen weten vast wat er moet gebeuren. Maar ik kan me ook voorstellen dat je als team goed moet kijken van wie doet er dan wat? Wie vindt er dan wat leuk? Blijft er ook werk over wat niemand leuk vindt? En hoe ga je daar dan mee om? Hoe help je ze daarbij?
Nou weet je, de zorg gaat natuurlijk 24 uur per dag, 7 dagen in de week door. Dus het verlenen van zorg is iets wat teams, iedereen komt daarmee in aanraking. Wat wij wel zien is dat wij in teams natuurlijk ook taken beleggen die niet zozeer alleen met zorg van doen hebben, maar ook HR-taken bijvoorbeeld. En dan kijken we wel in teams heel erg naar wie heeft daar affiniteit mee, wie vindt dat een leuk onderwerp. En dat is wel vaak meer bij 1 of 2 collega's belegd in een team.
Heb je een voorbeeld van zo'n taak?
Nou, een van de taken is bijvoorbeeld werving en selectie.
Oké, dat gebeurt ook vanuit de teams?
Ja, dat gebeurt vanuit de teams. Niet helemaal. Dus werving en selectie, we zeggen eigenlijk altijd, we denken met de teams mee als het om het stuk werving gaat. Dus als teams nieuwe collega's zoeken, zorgen wij vanuit HR dat de vacaturetekst klaarkomt. Wij vragen daarin wel input van teams. Maar als het gaat om het daadwerkelijk selecteren, dus het bepalen welke collega komt in ons team, gaan teams daar zelf over. En voeren ze dus ook zelf die selectiegesprekken. Wij ondersteunen daarin wel vanuit HR. Maar dat is iets waar teams zelf over gaan.
Ze nemen hun eigen collega's aan.
Ze nemen hun eigen collega's aan.
Ja. Ja. Nou zal die verandering van naar zelfsturing niet van de een op de andere dag hebben plaatsgevonden.
Nee.
Hoe ver ben je in het proces?
Nou ja, dat is best lastig om aan te geven. We zijn nu ongeveer 2 jaar bezig. En je merkt dat het een continue ontwikkeling is die in teams plaatsvindt. Het ene moment, ik zei het net ook tegen Sascha, je hebt soms teams waarvan je denkt, die doen het supergoed. En een paar dagen later of een ontwikkeling doordat er een zware zorgvraag komt, of doordat ze bijvoorbeeld een wisseling in teams hebben gehad, kan het maar zo zijn dat een team weer op een heel andere manier met elkaar de weg moet zoeken. En dus het is niet iets van, een team heeft zich ontwikkeld en is nu klaar voor zelforganisatie. Dat is continu blijven ontwikkelen met elkaar.
Ja, het klinkt ook een beetje als een soort tegenstelling. Het is een team wat zelf stuurt.
Mm-hmm.
Maar om dat te kunnen, hebben ze ook wel weer heel veel hulp nodig. En begeleiding. En dat klinkt een soort tegengesteld.
Ja. Nou, dat is het denk ik niet helemaal. Wij praten ook niet over zelfsturing in onze organisatie. Wij praten bewust over zelforganisatie. Zelforganisatie gaat ook over dat je het met elkaar organiseert. Maar dat wil niet zeggen dat teams er alleen voor staan. Het gaat ook wel over wie is nabij om een team te ondersteunen. Wie kan een team helpen? Het voorbeeld wat ik net noemde van werving en selectie. Het is niet zo dat een team alles zelf moet organiseren. Zij hebben ondersteuning daarin vanuit HR of vanuit een manager. Of vanuit een assistentmanagers die wij in onze organisatie in dienst hebben. Dus vanuit verschillende functionarissen worden teams wel ondersteund.
Ja, ik kan me ook voorstellen dat het heel erg afhankelijk is van het team inderdaad. En in welke fase ze zitten of welke behoeften ze hebben. Wat er dan nodig is. Hoe organiseer je dat dan weer? Want het is, dat gaat ook alle kanten op.
Ja, nou dat is wel een onderwerp wat heel actueel is nu. Om te kijken van dat een team ook goed weet. Waar ligt onze leervraag? En niet alleen het team, maar ook de individuele medewerker die voor zichzelf bedenkt. Wat heb ik nu nodig om de beste versie van mezelf te kunnen laten zien? En dat het kan vandaag een actuele vraag zijn en morgen wellicht niet. Omdat er geen situatie is die daarom vraagt. En dat gaat zowel op voor een team als voor een medewerker. En wij vinden het heel belangrijk dat we daar aandacht voor hebben. Om te kijken, hoe kom je tot die vraag? Hoe weet je nu welke vraag je hebt?
En, goedemorgen.
Dat is een lastig.
Ik zou het zelf ook niet weten.
Wat ik wel altijd mooi vind als jij daarover vertelt, Monique, is dat het niet helemaal dichtgetimmerd lijkt. Hè? Dus dat je wel met elkaar een soort weg in bent geslagen. Maar wat ook wel van deze tijd is, hè, dat iedereen, al die HR-managers binnen ons netwerk, hè, die hebben dat ook wel omarmd. Van je moet experimenteren en gewoon proberen. Maar jullie doen dat ook. Hè? Dus een van de professoren bij Nijrode, waar we veel mee werken, Leo Witvliet, die zegt ook wel eens van, je weet allemaal wel dat de context waarin je werkt, die verandert heel erg. Hè? En de komende jaren zal het alleen nog maar sneller gaan. Maar je moet wel blijven wandelen, hè, met elkaar een bepaalde kant op. Je loopt ergens in de mist. Maar als die mist opdoemt, dan zie je eigenlijk pas of het de goede richting op is. En jullie zijn gewoon wel begonnen. En je bent experimenten aan het doen. En je gedurende de rit stel je bij. En die teams hebben inderdaad verschillende dingen nodig. En dan kijk je dan opnieuw naar. Dus dat vind ik echt mooi voorbeeld.
Ja, en ik denk ook wel, wij in het begin praten wij heel erg over zelforganisatie. En naarmate we langer bezig waren en we aan het uitleggen waren waarom zelforganisatie, dacht ik, eigenlijk is het de manier van werken. Wat we willen is dat cliëntgericht werken. Dat is wat we willen bereiken. Het zelforganiseren op zich is geen doel. Het doel is dat medewerkers dicht bij die cliënt ruimte en autonomie krijgen om daadwerkelijk te doen wat nodig is in die situatie. En dat is waar de manier van werken noemen wij dan zelforganisatie. Maar eigenlijk is het cliëntgerichtheid. Dat is waar het om gaat.
Ja, mooi. We praten zo verder. En ben dan heel erg benieuwd wat dat dan, hè, deze manier van werken of deze manier van niet leiden en de verantwoordelijkheid op de werkvloer laten. Wat dat dan betekent voor duurzame zichtbaarheid. Dat hoor je zo.
People Power met Glenn van den Burg.
Ik ben Malja Beks, commercieel manager bij Dreams.
Ik ben Mark Jansen, senior medewerker Learning and Development bij Paresto.
Ik ben Petra Lange, HR-manager bij Avanade.
Ik ben Lars Blauw, adviseur duurzame inzetbaarheid bij Centraal Beheer Open.
Ik ben Aniek van Eno en ik luister natuurlijk altijd naar People Power. Want People Power is er voor jou en niet andersom.
People Power op New Business Radio.
Zo, en wij zijn er voor jou en niet andersom. En zo is het. En mocht je nou ideeën hebben, dan kun je dat ons laten weten via onze WhatsApp-service. En wil je weten wat de WhatsApp-service is, moet je of naar het begin van het programma luisteren. Dan heb ik het allemaal verteld en het nummer en zo. Of je moet even op onze website kijken, peoplepower.radio. In de studio Monique Botterhuis van Careas en Sascha Brugging van Centraal Beheer Open. We hebben het over, eigenlijk over zelforganisatie. Het is wel grappig. Hè? We hebben het over duurzame inzetbaarheid. Maar eigenlijk hebben we het vooral over zelforganisatie gehad. Mm-hmm. Waar ik nou wel benieuwd naar ben, Monique, is wat die twee met elkaar te maken hebben. Wat doet zelforganisatie met de inzetbaarheid van mensen?
Nou, zelforganisatie gaat natuurlijk heel erg over wie ben ik en hoe verleen ik zorg. Wat heb ik daarvoor nodig? Dat gaat over jezelf. En wat ik net al zei, zelforganisatie is een manier van werken. En eigenlijk vinden we dat cliëntgerichtheid heel belangrijk. Dat vraagt van onze medewerkers ook dat zij stilstaan bij wat heeft die cliënt die ik op dit moment in zorg heb. Wat vraagt die van mij? En wat heb ik nodig om die zorg ook te kunnen verlenen? En die kan vandaag heel anders zijn dan morgen. En dat vraagt ook dat je dus blijft jezelf ontwikkelen en meegaat met de cliëntvraag die er is.
Ja, dus de vraag van de cliënt die elke dag, het zal niet elke dag zijn, maar die waar je omdat je er dicht bovenop zit, steeds meer voelt wat diegene wil en waar die behoefte aan heeft, zorgt er ook voor dat je zelf elke keer triggers krijgt om nieuwe dingen te doen, maar ook om te denken, hey, dat kan ik helemaal niet, of wil ik dat eigenlijk wel, of wat vind ik er eigenlijk van? En het helpt eigenlijk dus enorm dan. Want een van de grote vraagstukken volgens mij, Sascha, bij duurzaam inzetbaarheid is, hoe zorg je ervoor dat mensen überhaupt die prikkel krijgen om te ontwikkelen?
Het wordt je aangereikt eigenlijk nu, hè? Zo klinkt het.
Ja.
Dat je wel door de context wordt gedwongen om over je eigen inzetbaarheid na te denken.
Ja.
Ja.
Ja, en tegelijkertijd is het niet zo makkelijk als dat het klinkt. Het is niet als je overgaat.
Nee, dachten we dat jammer te zijn, nou, kom jij weer.
Nee, het is niet zo dat je denkt, onze manier van werken is zelforganisatie. En daarmee weet onze medewerker precies. En gaat hij ook nadenken over wat heb ik nodig. Maar het is wel iets waar we nu, wat heel actueel is in onze organisatie. En überhaupt bij ons in de regio. We werken heel veel in de regio samen met andere zorgorganisaties. Wat we namelijk heel belangrijk vinden is dat iedere medewerker, maar vooral ook de leerlingen en daarmee hopelijk ook onze medewerkers, veel meer werken en nadenken over welke leervraag heb ik nu eigenlijk. En dat zij in een cliëntsituatie kunnen bedenken, waar ligt mijn leervraag? Dus we vinden het eigenlijk niet zo belangrijk dat ze volgens een vast curriculum leren. Hoe verzorg ik een wond? Of hoe ga ik om met een bepaalde zorgvraag? Maar veel meer dat ze leren, ik zit in een bepaalde situatie. Heb ik voldoende kennis? En als ik die kennis niet heb, wat is dan eigenlijk mijn leervraag?
Het klinkt alsof je daarmee mensen leert om te leren.
Nou, dat is eigenlijk wel waar het over gaat.
Geval, ja.
Ja.
En waarom leren. Vind je dat? Want dit is heel erg het bewust maken van wat mensen leren. Terwijl, als je dat niet zou doen, zouden mensen ook heel veel dingen leren. Omdat uiteindelijk los je het toch op. Waarom is het dat naar het bewustzijn trekken zo belangrijk?
Nou, niet zozeer omdat wij zo graag willen dat iedereen leert, maar meer dat we gaan ervaren. Leren is werken en werken is leren. Dus het is eigenlijk één. Het is niet zozeer het leren, maar wel dat je elke keer weet de connectie te maken naar de cliëntvraag die er is. En dat je ook stilstaat bij je eigen kunnen. En dat je dus ook die beste versie van jezelf ook laat zien.
Ook om een beetje uit de dagelijkse hectiek te komen. Ik kan me ook voorstellen in de zorg. Volgens mij is er altijd te veel werk en altijd te weinig mensen. En dat zorgt er ook voor dat je gewoon aan het rennen bent. En dat je inderdaad, als je er niks aan doet, geen tijd hebt om stil te staan bij, wat ben ik eigenlijk aan het doen? En kan dat beter? Of moet ik inderdaad iets leren?
Ja, of vergeet om maatwerk te leveren. Alleen maar bezig bent met hoe je gestandardiseerde je werk doet. Juist heel belangrijk dat cliëntgericht werken. En dus stilstaan bij wat die cliënt vraagt is. Als je daarbij stilstaat. Dat vraagt wel iedere keer schakelen. En maatwerk leveren.
Heb je een voorbeeld? Maak het eens praktisch voor ons. Wat is er dan nu anders dan vroeger? Waarbij, laat ik maar even plat staan. Vroeger veel meer via inderdaad de standaard werkwijze, standaard ritme werd gewerkt.
Nou, ik weet niet of er vroeger altijd alleen maar via standaard ritme. Ik bedoel, daarmee doen we echte collega's in de zorg, denk ik, zwaar tekort. Maar ik denk wel dat de cliëntvraag steeds gevarieerder wordt. En mensen ook met hele andere achtergronden en verwachtingen bij ons binnenkomen. En het is dus belangrijk om stil te staan bij wat heb ik in deze situatie nodig. En er zijn de hele mooie voorbeelden. Onlangs hoorde ik een voorbeeld van een collega die vertelde van, ze was aan het werk en ze werkt zelf niet eens in de zorg. Maar ze zat daar, was bezig met een begroting. En er kwam een cliënt binnen. En was vroeger directeur geweest van een bedrijf. En die kwam binnen en die vroeg wat ze aan het doen was. En ze was het aan het uitleggen. En op een gegeven moment kreeg ze door, deze man is vroeger directeur geweest. En eigenlijk ging ze in een soort van relatie van, ik ben jouw begroting aan het maken. Jij was vroeger directeur. En die man voelde zich helemaal weer senang in die rol. En als zoiets ontstaat, zie je ook dat je op een hele eenvoudige manier vanuit elke positie waarin je in onze organisatie aanwezig bent, kunt aansluiten bij die cliënt die op dat moment daar is. Met zijn hele geschiedenis die met zich meebrengt.
Ja, want dat is wel iets wat echt de afgelopen tijd, die inzichten zijn gekomen dat zeker mensen die dementeren, dat als je aansluit bij wie ze waren, wat ze heel lang hebben gedaan, dat ze daarmee zich veel relaxter voelen. Ook veel minder, tussen aanstekens, lastig worden. Veel minder op zoek gaan naar bevestiging.
Ja.
En dat daarmee ook de zorg makkelijker te leveren is eigenlijk.
Ja. Nou, we zijn naar Denemarken geweest voor een studiereis met een aantal collega's. En daar was iemand die vertelde, het gaat niet om vervelend gedrag of het gaat niet om agressief gedrag. Maar je moet je bedenken, gaf hij heel mooi terug, dat die cliënt regie wil houden op zijn eigen leven. En als jij inbreuk doet op zijn regie, dat hij daar geagiteerd van kan raken. En wellicht voor jouw gevoel agressie laat zien. Maar het gaat ook heel erg om dat stukje onbegrepen gedrag waar het om gaat.
Hmm. Ja, we hadden ooit eens een keer een voorbeeld gehoord van iemand, vond ik zo'n fantastisch verhaal. De mensen die zorg verlenen waren zich rot geschrokken. Er stond een bewoner, een man, die stond voor het raam en die stond met het gordijn om zijn nek voor het raam. En daar werden ze op gewezen. Dus nou, allemaal gedoe en waarom doet hij dat? En je hebt meteen het ergste denken. En uiteindelijk door in gesprek te gaan met zijn partner bleek dat die man zijn hele leven een sjaal om heeft gehad. Dus, en die had hij niet meer. Ja. Dus hij deed, en vervolgens hebben ze hem gewoon een hele zwik van die sjaals voor hem gekocht. En die man weer dolgelukkig. En die was ineens heel veel rustiger geworden. Dat soort. En dat is natuurlijk nooit. Dit is maar een voorbeeld. Maar ik vond het wel briljant hoe zo'n gewoonte eigenlijk, die er helemaal ingesleten is. Hoe belangrijk die eigenlijk voor mensen is.
Ja. Het zijn dus echt heel eenvoudige dingen. Ja.
Ja, maar waar het heel lastig is om erachter te komen. Waar je echt aandacht voor nodig hebt.
Ja.
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 En dus ook dicht tegen die cliënt aan.
Ja, ja, zeker.
Je had het over de regionale samenwerking.
Ja.
Hoe ziet dat eruit?
Nou, wij werken in de regio met een aantal zorgorganisaties samen. Niet alleen ouderenzorg, maar ook gehandicaptenzorg. En wat wij in die regio in de Achterhoek met name met elkaar proberen is... we hebben allemaal dezelfde problematiek. Met name de arbeidsmarktproblematiek. Hoe kunnen wij anders organiseren, anders werken? Hoe kunnen we zorgen dat we de sector op de kaart zetten? Dus wij kijken met elkaar, hebben we een zestal thema's bedacht... die we belangrijk vinden en waar we ook samen aan werken. En ook echt proberen plat te slaan van wat is nou eigenlijk het probleem en hoe maken we het nu praktisch. En een van de dingen daarin is, ik noemde net het leren.
Mm-hmm.
We zijn met elkaar gaan kijken en eigenlijk, jij zei het net Sascha, soms ook gewoon doen. Zijn we met elkaar in samenwerking met het Schaafse College, een ROC bij ons in de buurt. Gaan kijken hoe kunnen we nou de leerling dicht bij de werkvloer laten leren. Dat de leervraag leidend wordt. Dus niet wat van school uit gestandardiseerd aangeboden wordt aan lesmateriaal. Maar dat we echt gaan kijken met welke leervraag komt een leerling nou eigenlijk binnen. Dat we daarop aansturen en dat we heel dicht bij de organisaties, wij noemen dat nu nog wijkleercentra, het werk organiseren en ook het leren organiseren. Dus de docenten, leerlingen gaan niet naar school, maar de docent komt naar ons toe. En in die klas zitten collega's, leerlingen vanuit verschillende organisaties en leren met elkaar. Rondom thema's die te spelen, die ze op dat moment in hun werk waar ze tegenaan lopen. Dat zorgt ervoor dat de leerling goed nadenkt over wat is mijn leervraag. En samen met de leerlingen in dat wijkleercentra gaat kijken van... Goh, hebben jullie die leervraag ook? Wat is onze leervraag? Zit er nog aan verwante leervragen?
Hm?
En de docent probeert daarop aan te sluiten. Maar soms laten we ook collega's die in de organisaties werken een klinische les verzorgen. Zodat je heel erg in die... materie met elkaar inzit. En wat we heel graag zouden willen is dat niet alleen leerlingen daar komen, maar ook onze medewerkers en bijvoorbeeld mantelzorgers die in het wijkleercentrum komen, omdat die infrastructuur er toch is, dat we daar met elkaar gaan leren.
Ja, het klinkt als een hele mooie manier van leren, maar wat lost het op?
Nou, wat het oplost is dat de leerling die naar school toe gaat, soms met een onderwerp aan de slag is waar die op dat moment in zijn werk helemaal niet tegenaan loopt. En leren doe je volgens mij het best langs de weg van de praktijk.
Maar haken mensen dan ook af? Dat ze denken, ja, ik doe dit, leer dit op school. En waarom doe ik dat eigenlijk? Ik weet nog zelf dat toen ik stage ging lopen in het derde jaar van mijn hbo-opleiding, dat ik echt dacht, wat doe ik op school, joh? Hier, alles wat ze hier doen is anders. Ze zijn hier met onderwerpen bezig die ik helemaal niet krijg tijdens mijn studie. Dus ik weet nog, na de stage, dat moet je dan motiveren om verder te gaan. Maar dat laatste jaar was echt slepen gewoon.
Ja.
Ik dacht, ja, dit is allemaal ver van de werkelijkheid.
Ja.
Los je dat dan op? Dat mensen gewoon gemotiveerder blijven, door blijven zetten?
Nou, wij hopen wel dat de leerling die dus naar school gaat, ook echt gemotiveerd naar school gaat. En daar ook dus leert wat hij op dat moment wat speelt. En dus ook veel beter beklijft. Ik weet van mezelf nog.
Jij zei op een gegeven moment ook tegen mij een keer van wat ze bij binnen de zorg natuurlijk ook wel veel doen. Is mensen vanuit andere sectoren bewegen naar de zorg over te stappen.
De zij-instromers.
Ja. En die mensen hebben heel andere leervragen. Ja, dus ook in die wijkleercentra, als ik jou daarover hoor vertellen, Monique, dan iemand die bijvoorbeeld uit een financiële instelling komt en de zorg in wil, die krijgt een heel ander soort opleiding. En je kan daar ook weer een soort van win-win creëren. Met de een heeft een andere achtergrond dan de ander. En elkaar daar helpen.
Elkaar ook leren van elkaar.
Elkaar leren, ja.
Ja. Nou, we zeggen wel eens ook mensen, bijvoorbeeld hebben veel instroom ook vanuit de Rabobank. Ja, dat is wel een sector als het over klantgericht werken gaat. Heel goed weet klantvragen om daarmee te werken. En ja, dat is eigenlijk een soort van competentie die zij ontwikkeld hebben. Waar zij wellicht minder te leren hebben. Nou ja, zo kijk je heel erg met elkaar van wat is nu de leervraag van de leerling en wat brengt hij mee? En daarin ook leren van elkaar. En het mooie vind ik ook dat we daar ook vanuit verschillende sectoren samen leren. En in die regio zijn we dus heel erg met elkaar bezig. Als we dan graag dat praktijkgericht leren willen. Je wil natuurlijk wel dat alle leerlingen uiteindelijk een diploma-waardig diploma krijgen. Dus hoe zorg je dat iedereen nou ja, op een goede manier naar die eindstreep gaat. Maar wel ieder op zijn eigen manier dat kan doen. En wat verwachten we nou eigenlijk van zo'n wijkleercentrum? Dat vraagt ook wat van een ROC om daarop aan te sluiten. En daar moeten we elkaar scherp in houden om te zorgen dat het goede gebeurt op school.
Mooi.
Ja.
We praten straks verder met Monique Potterhuis en Sascha Brugging. Maar we gaan zo eerst naar onze columnist Bas Kodde. En die gaat ons meenemen in het feit dat leiderschap volgens hem omgekeerd opvoeden is. Dat hoor je zo.
People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg.
Deze aflevering van People Power maken we samen met Centraal Beheer Open. Dat is een initiatief van Centraal Beheer. Waarin ze in een soort community verschillende branches, werkgevers uit verschillende branches samenbrengen om ervaring uit te wisselen. En dat is wel heel leuk. Samen ook nieuwe oplossingen te ontwikkelen. En elke aflevering van People Power is er een column met in deze aflevering Bas Kodde, leiderschapscoach en managementwetenschapper. En als je echt moet vertellen wat hij allemaal doet, dan ben je het hele uur kwijt. En in zijn column krijgen wij een voorproefje van zijn nieuwe boek. Leiderschap is omgekeerd opvoeden. Bas, welkom.
Dankjewel.
Nou Bas, ik ben heel benieuwd.
Leidinggevers omgekeerd opvoeden. Leidinggever aan anderen, maar ook aan onszelf betreft een contradictie in terminus. Een paradox waarbij ons gedrag vaak wordt gedreven door onze primaire drijfveren, angst, ego en een teveel aan empathie. De meeste leidinggevenden geven leiding wanneer ze het vooral niet moeten doen en geven geen leiding wanneer ze het vooral wel moeten doen. Het omgaan met onze drijfveren en die paradox vergt voor veel leiders naast zelfkennis, ervaring en kunde. Los kunnen laten is een centraal thema in mijn seminars en masterclasses. De meeste leidinggevers stappen in als ze uit moeten stappen en stappen uit als ze in moeten stappen. Alles draait op het bieden van de juiste ruimte aan professionals. Ruimte ontstaat door haar kaders. Je dient als leidinggevende in te stappen zodra kaders worden overschreden. Dus wanneer normoverschrijdend gedrag plaatsvindt en wanneer gestelde resultaten niet worden behaald. Dan heb je als leidinggevende geen keuze. Je zult moeten instappen. Veel leidinggevenden stappen in die situaties echter uit, omdat ze bijvoorbeeld angst voelen om de confrontatie aan te gaan of angst hebben hun gezag te moeten laten gelden. Op het moment dat er echt dingen gebeuren die niet kunnen en niet mogen gebeuren, dan heb je als leidinggevende geen keuze. Je moet instappen. Want dat is jouw taak. Laat je dat moment als leidinggevende lopen om dit later te herstellen met bijvoorbeeld de BILA, dan ben je je gezag niet alleen al kwijt, maar dan ook nog eens afhankelijk van de communicatie van de probleemmaker richting de rest van de groep. En die kan vanzelfsprekend zijn eigen versie kwijt. Je moet veiligheid en duidelijkheid bieden op het moment dat het nodig is en ruimte bieden op het moment dat het kan. Met Guus Hiddink verzocht ik onlangs een seminar voor enkele honderden leidinggevende professionals binnen de sport, waarbij ik onder meer stelde dat ruimte juist ontstaat in haar kaders. Hiddink onderstreepte deze woorden met het begrip onrustige veiligheid. Als je in mijn team zat, dan was je veiligheid gegarandeerd. Altijd. In welke omgeving of in welk land ik ook werkte, maar ik zorgde tevens voor continue onrust binnen die geboden veiligheid. Want als je niet presteert of je afspraken niet nakomt, dan heb ik ook geen plek voor je. Het kader geldt voor iedereen, alleen jij kunt zorg dragen voor jouw toekomst. Ik vond het een prachtig voorbeeld, want het verkeerd in- en uitstappen kent desastreuze gevolgen. De meeste organisaties betreffen te rustige, onveilige omgevingen. Leidinggevers omgekeerd opvoeden. Als je hele jonge kinderen hebt, dan heb je als ouder eigen maar één leiderschapstijl ter beschikking. De directieve leiderschapstijl. Simpel gezegd, eet je bord leeg, poets je tanden, ga naar school. Als ze zelf mogen beslissen, gebeurt het vanzelfsprekend niet. Als ze wat ouder zijn, zegt pubers, dan kun je deze leiderschapstijl als ouder loslaten en de coachende leiderschapstijl hanteren. Denk eens aan deze studie, deze oplossing, deze richting. Maar weet, het is jouw leven, jij moet kiezen. Als je kinderen eenmaal volwassenen zijn, dan kun je opnieuw doorschakelen en dan naar de faciliterende leiderschapstijl. En wanneer je kinderen uiteindelijk senior volwassenen zijn geworden, dan resteert jou als ouder eigenlijk nog maar één leiderschapstijl, het applaudisseren. Goed gedaan, prachtig resultaat, ik ben trots op je. Bij goed leidinggeven gaat het eigenlijk precies andersom. Je begint met de in mijn ogen hoogste vorm van leiderschap, leiding laten nemen. Tegelijkertijd is dit ook de allermoeilijkste vorm van leiderschap, zeker als je je drijfveer als angst, ego en empathie en de aangehaalde paradox in de oogschouw neemt. De controle uit handen geven en professionals optimaal de ruimte bieden om hun talenten te kunnen ontwikkelen, ontplooien en te kunnen ontladen. Maar besef immer, ruimte ontstaat uit kaders. Zodra resultaten tegenvallen, heb je in te stappen. Allereerst door te faciliteren, dan door te coachen, om uiteindelijk geen andere keuze te hebben dan te dirigeren. Maar gebruik deze troefkaarten niet te snel en zeker niet tegelijk. Zo'n 35% van professionals strak bevlogen in een nieuwe baan. Na anderhalf jaar is die bevlogenheid gemiddeld naar slechts 12% gedaald. En die trend versnelt zich. Veelal op grond van verkeerd leiderschap en het niet beheersen van onze drijfveren. Angst, ego en met teveel empathie. Angst omdat ze bang zijn geen controle te hebben en dat mogelijk het gewenste resultaat niet wordt behaald. Ego, waardoor ze veel te veel aanwezig zijn voor hun medewerkers, terwijl ze de eer en het applaus juist aan het team of het individu moeten laten. En empathie, om ze te veel en te ver instappen bij een verzoek om hulp. Ze gaan helpen. Niet doen, blijven uitstappen. Creëer faciliteiten, coach of wees desnoods directief, maar help niet. Applaudisseer, faciliteer, coach of dirigeer. Leer leiding te laten nemen. Leiding geven is omgekeerd opvoeden.
Zo. Nou Bas, dat belooft wat voor je boek.
Het boek is vandaag uitgekomen.
Nou, echt waar. Wat een timing zeg. Ja. En natuurlijk verkrijgbaar in alle betere boekhandels. Of wat ik las ook iets over dat het vooral een e-book is. Maar is die ook een papieren versie verkrijgbaar?
Nee, er wordt als e-book en luisterboek aangeboden.
Oh, je kunt ook luisteren gewoon het hele boek. En waar moeten mensen zijn?
Managementboek.nl, bol.com.
Oh, oké.
Dus inderdaad de andere winkels waarschijnlijk ook.
Dus ik kan gewoon zeggen via de betere online boekhandel te verkrijgen.
Helemaal goed.
Alright, dankjewel Bas Kolde.
People Power met Glenn van den Burg. Meer luisteren? people-power.nl.
Zo, dat was de stoomtrein Bas Kolde. Wat ik wel grappig vond, was dat hij vertelt over kaders stellen, zorgen dat er veiligheid is, maar wel onrust en niet andersom. Herken jij dat, Monique?
Ja, dat herken ik zeker. Dat is denk ik ook de puzzel die je hebt met zelforganisatie. Hij noemde net ook het voorbeeld van instappen, uitstappen. Ja, wanneer ben je als leidinggevende, als manager, zichtbaar voor teams? En dat is wel altijd een spanningsveld. Afgelopen weken van Bas Kolde ook de masterclass gevolgd, waarin hij ook zei van het risico van leiding laten nemen door teams kan ook zijn dat teams het gevoel hebben laissez-faire, dat ze overgelaten worden aan hun lot. En dat is wel elke keer de spanning waar de leidinggevende in zit. De manager in ons geval. Die staat natuurlijk best op afstand. Wanneer stap je in, wanneer stap je uit? En,
hoe doe je dat? Kan ik me ook voorstellen.
En hoe doe je dat?
Ja.
Ja, en met veel teams die je toch ook niet altijd allemaal even goed in beeld hebt. En we hebben in onze organisatie HR-adviseurs die dicht bij teams staan. Assistentmanagers die teams in beeld hebben. Maar dat is wel constante samenwerking met elkaar. Van hoe probeer je die teams goed in beeld te houden?
Is het soms wel nodig? Want ik kan me ook voorstellen dat er gaat een senior medewerker uit een team. Die gaat weg, die gaat ergens anders werken. Of misschien gaat met pensioen. Dat er dan zoiets in de samenstelling verandert. Ja, dat ze niet meer binnen die kaders blijven. Dat ze niet meer zo functioneren met elkaar als dat je wel zou willen.
Ja, maar ik denk dat elk team, of je een team nou wel of niet functioneert, altijd de aandacht verdient die het nodig heeft. Dus hij noemt het applaudisseren. Het is natuurlijk als leidinggever niet alleen maar instappen op het moment dat het niet goed gaat. Mm-hmm. Ik denk ook dat het belangrijk is om in te stappen als het wel goed gaat. Om dat applaus te geven en teams aan te moedigen om door te gaan. En wellicht ook andere teams mee te nemen in de kielzog. Om met hun mee te laten leren van waarom lukt het dit team om zelf organiserend te zijn. Waar een ander team misschien een enorme zoekvraag heeft.
En dus hoe, want dat lijkt me nou de uitdaging dan voor een leidinggevende of voor een bestuurder. Hoe doe je dat dan? Hoe zorg je dat je in de buurt blijft zonder dat je eraan gaat zitten? Want op het moment dat je, dat je het stuur overneemt, einde zelforganisatie. Want dan denken mensen volgens mij zeker als ze dat jarenlang gewend zijn. Van ja, hallo, we gingen het toch anders doen. Nou, oké, gaan we weer terug in de oude groef.
Nou, ik denk dat er niet één manier is hoe je dat doet. En dat is denk ik ook wel het meest lastige bij zelforganisatie. Überhaupt natuurlijk, van het vak van manager zijn. Ik denk dat het manager is überhaupt een lastig vak. Hoe zorg je dat je die aansluiting houdt, de vraag die je stelt? Dat kun je eigenlijk alleen maar doen zoals wij denken. Cliëntgericht werken betekent ook van managers vraag dat dichtbij zijn. Weten met wie je voor je hebt. Weten of je iemand ruimte moet geven. Of je iemand alleen maar applaus moet geven. Of dat je iemand wat meer kaders moet meegeven. Of moet coachen of moet faciliteren. Dus het omgekeerd opvoeden wat Bas net noemde. Gaat ook voor managers op. Je moet weten in welke situatie pas ik welke stijl van leidinggever toe.
In hoeverre is nou dat leiderschap dan ook wat meer verschoven naar de teams wellicht? Of?
Nou ja, weet je, je wil natuurlijk heel graag dat teams, wat hij zegt, leiding nemen. Mm-hmm. En dus eigenlijk leiding laten nemen door teams. Dat gebeurt natuurlijk wel met zelforganisatie. Je gaat als manager wat meer naar de achtergrond. En je probeert die teams binnen kaders die ze meekrijgen. Wat overigens heel belangrijk is bij zelforganisatie, hebben wij ervaren. Op het moment dat je die kaders niet stelt, weten ze ook teams niet, wat is mijn ruimte? Als jij niet weet waar de muren staan in een ruimte, weet je niet of je een grote kamer voor je hebt of een kleine. Ja. Dat geldt ook bij teams.
En welke kaders krijgen ze dan mee? Geef daar eens een beeld van.
Nou, kaders die wij bijvoorbeeld mee hebben gegeven is hoeveel formatie mag een team inzetten. Dus hoeveel medewerkersuren heeft een team beschikbaar. Hoeveel budget krijgen ze voor bepaalde zaken. Dat zijn de belangrijkste kaders, denk ik, die wij teams meegeven. En natuurlijk kwaliteitszorg. Ja, daar zijn ook normen aangesteld. Waar moet de zorg aan voldoen? Wat is kwalitatief goede zorg?
Ja, want sterker nog, er zijn nogal wat kaders voor, toch? Er wordt ongelooflijk veel aan kwaliteitsnormen en de inspectie van de zorg. Er is heel veel dingen die je moet.
Ja.
En hoe ga je daar dan mee om? Want ik kan me ook voorstellen dat daar zitten dingen in die elkaar tegenspreken. Er zitten dingen in waarvan je als professional denkt, nou sorry, ik vind het eigenlijk gewoon onzin. Als ik echt goede zorg wil leveren, dan wil ik juist het tegenovergestelde doen.
Nou, wij hopen heel erg dat medewerkers, als ze tegen dingen aanlopen waarvan ze zeggen, ja, in de zorg werkt dit niet, dat ze dat ook kenbaar maken. Dus wij zijn ook graag met medewerkers in gesprek. Processen, protocollen die werken. Dat ook onze kwaliteitsmedewerker weet, waar hebben we het nu eigenlijk over. Ook bij de werkvloer aansluit om te kijken van, ja, wat werkt nu wel en wat werkt nu niet. En je moet kaders meegeven en tegelijkertijd moet je ook oppassen dat je niet te veel voor de teams bepaalt. Hmm. Maar het gaat dan meer over wat er van hen verwacht wordt en niet zozeer de manier waarop ze dat doen. Dat is meer aan het team zelf.
Even weer terug naar duurzaam inzetbaarheid. Hè? Ik kan me ook voorstellen dat de luisteraar denkt, goh, we gingen het over duurzaam inzetbaarheid hebben. We hebben het alleen maar zelf over zelforganisatie, wat heel interessant is. Als we dat brugje weer terug naar duurzaam inzetbaarheid maken, wat is dan eigenlijk de grootste uitdaging waar jullie mee zitten?
Nou, ik noemde de arbeidsmarkt. Hè? Dus hoe houden we iedereen aan boord die op dit moment bij ons werkzaam? Je vroeg net de vraag van, goh, redt iedereen die AOW-gerechtigde leeftijd? Nou, we hebben medewerkers in dienst die over de AOW-gerechtigde leeftijd heen zijn. Dus die mogelijkheden zijn er zeker. Maar dat is wel spannend. Hoe houden we de medewerkers die we nu hebben binnen onze sector? En hoe zorgen we voor voldoende instroom in onze sector?
En hoe groot is de uitdaging die je hebt voor de instroom? Voor mensen om een beetje gevoel bij te krijgen. Want iedereen heeft het over de krapte op de arbeidsmarkt. Maar ja, dat voel je pas als je ook weet hoeveel mensen je tekort komt of wat voor gevolgen dat heeft.
Nou, ik denk dat de uitdaging met name is om te zorgen dat we met alle andere sectoren die er zijn, die vragen om mensen, dat wij de goede mensen vinden. Dus de juiste man op de juiste plek. De juiste vrouw op de juiste plek. De uitdaging is groot in de zin, we hebben op dit moment wellicht in de Achterhoek nog het geluk dat we niet heel veel vacatures hebben. We hebben ze uiteraard wel, maar nog niet zo extreem als in de Randstad. Maar goed, we weten ook met z'n allen, vaak loopt de Randstad wat voor op bij ons. Dus wij proberen daar nu al op te anticiperen en te zorgen dat wij niet al te grote problemen gaan krijgen in de toekomst. Maar dat wij uitdagingen krijgen, dat weten we zeker.
Ja. Nou ja, en je kijkt ook, hè, door die regionale samenwerking aan te gaan, wat breder dan de grenzen van je eigen organisatie. Hè? Dus als je het hebt over talent zoeken, dat kan je binnen je organisatie doen en je kan het van buiten halen. Maar het is ook wel zo'n trend gaande nu, omdat je wel moet. Hè? Van talent bezit je niet meer, maar dat deel je. Dus dat je gewoon kijkt naar van wat kunnen we slimmer samen organiseren in de Achterhoek of binnen de sector waarin jullie werken.
Ja, dat proberen we in onze regio heel erg te doen. Dus samen te werken daar waar kan. En we proberen daarin ook logoloos te denken. Dat je ook echt wel met elkaar die arbeidsmarkt bewerkt. In imago, dat we ook met elkaar opstaan als sector. En eigenlijk maakt het mij niet veel uit voor welke organisatie een medewerker kiest. Als die maar voor de sector zorg en welzijn kiest.
Ja, ja.
Daarmee lossen we met elkaar wel de arbeidsmarktproblematiek op. En ik hoop dan.
En wat doe je dan met elkaar? Dus wat onderneem je dan om te zorgen dat je er zichtbaar bent, dat jij aantrekkelijk gevonden wordt?
Nou, we zijn bezig met een gezamenlijke imagocampagne voor de Achterhoek. Dus ook echt de jongeren, scholen benaderen. Kijken hoe we gezamenlijk de zorg en welzijn in de Achterhoek op de kaart kunnen zetten. Ik noemde het voorbeeld van de wijkleercentra. Ook het leren met elkaar. Dat we daar zorgen dat we ook de goede manier van leren doen met elkaar. En ook aansluiten bij wat op dat moment de leervraag is van de leerling. En wat we daarnaast ook proberen te doen is dat we ook echt kijken naar wat heeft de markt op dit moment nodig. Welke mensen zitten daarin en hoe vinden we die mensen? Waarbij we niet uit het oog moeten verliezen dat we natuurlijk allemaal wel uniek zijn en een eigen identiteit hebben. En ik noemde net van het maakt me eigenlijk niet uit voor welke organisatie een werkzoekende kiest of iemand die in de zorg wil werken. Ik vind het vooral belangrijk dat iemand op de plek komt die ook past, zodat we ook het beste rendement met elkaar halen.
Is het dan ook zo dat stel je voor, er is een vacature bij jullie, jullie nodigen een paar mensen uit, die spreek je. Dat betekent ook dat er als je de mazzel hebt dat je meerdere kandidaten vindt, dat er ook een aantal het niet worden. Help jullie dan ook weer om op een andere plek terecht te komen? Dat je weet, oh ja, maar ik weet nog bij die gehandicaptenzorginstelling, daar zoeken ze ook mensen. Zouden hier deze persoon eigenlijk prima passen?
Dat gebeurt nu denk ik nog te weinig. Ik merk wel dat de vraag steeds meer komt om bijvoorbeeld de werving van onze leerlingen. Ik ben er vanaf het begin voorstander van geweest om te zeggen, als we BBL-plekken, opleidingsplekken beschikbaar hebben, waarom doen we het niet samen? Want iemand die graag in de opleiding wil, solliciteert nu op 3 of 4 plekken en kan maar op 1 plek aangenomen worden. Waarom doen we dat niet samen? Als wij zeggen we hebben 80 opleidingsplekken in de Achterhoek, vind ik dat mooier klinken dan we hebben 10 organisaties met allemaal een paar plekken en zoek als werkzoekende maar. Ja. Wat is nu mijn beste plek? Het liefst zou ik willen dat we samen werven en zelfs ook samen opleiden. Dat iemand ook tijdens zijn opleiding de verschillende organisaties ziet en ook ervaart wat het beste bij hem of haar past. Maar dat je ook met bijvoorbeeld als het gaat om uitstroom, als een medewerker bij ons niet op zijn plek is, dat we ook met elkaar kunnen kijken, nou, wellicht past die organisatie beter en kunnen we over en weer uitwisselen met medewerkers. Zodat iemand ook kan kijken, is dat gras nu ook echt groener bij de buren?
Ja, de beste ambassadeur voor je organisatie heeft een keer ergens anders gewerkt en is teruggekomen.
Ja.
Dat en moet dat je eigenlijk gewoon organiseren.
Ja, medewerkers komen ook, gaan ook, maar komen ook weer terug. En dat vind ik helemaal niet erg. Dat is prima, dat is volgens mij heel gezond. Alleen het mooie is wel dat als we daar gebruik van gaan maken door ook die medewerker die weggaat of juist terugkomt, ook wat heb je nu geleerd en wat kunnen wij daar weer met elkaar van leren, dat je dat ook uitnut. Ja, dan ga je ook uitstroom niet meer als nadeel zien, maar kun je daar ook de voordelen van zien.
Nou, zeker. Want jouw uitstroom is instromen voor iemand anders. En andersom,
hopelijk. Nou ja, dat hoop ik in ieder geval. Want dat betekent dat ze niet uitstromen naar een andere branche. Maar daar waar ze dus in de branche blijven, als we dat meer met elkaar gaan uitnutten en ook daadwerkelijk gaan leren met elkaar van die doorstroom die er plaatsvindt. Volgens mij is dat een heel mooi. Dan is uitstroom niet meer per definitie negatief, maar kan dat ook heel positief zijn.
Ja. Sascha, een beetje gewetensvraag aan het einde van het programma. Maar voor mij is dat wel een mooie afsluiting. Waarom heb je Monique uitgenodigd?
Ja, nou, wat ik heel mooi vind aan Careas, maar ook wel aan Monique, want die spreek ik eigenlijk natuurlijk vaak over haar eigen organisatie, is dat zij de bestaande patronen wat proberen te doorbreken. He, dus het zijn eigenlijk natuurlijk gewoon concurrenten waarmee jullie samenwerken in de regio. He, maar je kijkt niet vanuit, nou, dan is het een concurrent, maar we willen iemand behouden voor de sector. Dus dat probeer je te doorbreken. Je bent met die zelforganisatie begonnen. Niet van dit is een standaard format, maar gewoon een weg ingeslagen en je past dat onderweg aan. Dus dat experimentele en gewoon dingen proberen. En het ging voorheen op een andere manier wellicht. En we gaan het nu toch anders doen. Ja, dat vind ik heel gaaf. Dus daar werd ik wel enthousiast van. Ik denk dat dat wel de manier is van in deze tijd omgaan met inzetbaarheid. En samen die vraagstukken op de arbeidsmarkt oplossen.
Ja, wat ik zelf wel mooi vind om te horen. Maar dat pad ga je dan op als je het gesprek ingaat. Is dat een belangrijke. Als we het hebben over duurzame inzetbaarheid, gaat het heel vaak over hoe gaan we ervoor zorgen dat mensen vitaler gaan leven, dat ze zichzelf blijven ontwikkelen. En dan gaan we allemaal dingen verzinnen die bovenop alles wat we aan het doen zijn komen. Hè? Je gaat naar de sportschool of je gaat naar een cursus of je gaat met een coach aan de slag. En wat ik zo mooi vind aan jouw verhaal is dat doordat jullie anders zijn gaan organiseren, maak je misschien wel de grootste sprong die je kunt maken in duurzame inzetbaarheid. Omdat mensen elke dag prikkels krijgen dat dingen eigenlijk wel anders kunnen en mogen. En daarnaast organiseer je ook nog eens een keer dat ze daar over nadenken.
Ja, bij veranderen is het heel makkelijk. Het helpt heel erg, laat ik het zo zeggen. Als de context anders is. En dat bedoel je denk ik ook, Glenn, hè? Dat je dat helemaal. Ja, je hebt gewoon een totaal andere context nu waarin je werkt.
Ja, nou ja, dat helpt wel mee. En die inzetbaarheid zit in de manier waarop je werkt opgesloten. Ik heb ooit eens een keer in mijn tweede boek geschreven. Eigenlijk zou iedereen in een organisatie altijd klantcontact moeten hebben. Al is het maar 1 keer per jaar. Om een gevoel te krijgen bij, wat gebeurt daar nou? Want daar zie je toch de eerste tekenen van verandering. Zitten we op bij die klant die zegt, ja, maar ik wil vandaag wat anders dan gisteren. En daar moeten we de organisatie op gaan inrichten.
Nou, wat ik wel mooi vind, we hebben in de zomerperiode natuurlijk altijd ook een enorme uitdaging om de roosters rond te krijgen. En wat wij in onze organisatie proberen, dat iedereen die maar enigszins een zorgachtergrond heeft, op zo'n moment ook een steentje bijdraagt in de zorg. En onze bestuurder, maar ook managers met een zorgachtergrond draaien op dat moment ook diensten in de zorg. En ik denk dat, ik vond dat we mooi in ons laatste jaarverslag, waarin onze bestuurder ook eigenlijk zegt, dat is misschien wel een van de mooiste momenten van mijn, als het gaat om werkplezier, het afgelopen jaar. Dat je gewoon ook ervaart, waarvoor doen we het nou eigenlijk? En dat is ook soms een stukje uit je eigen comfortzone stappen. En dan dus ervaren van wat vraagt dit nou eigenlijk? En wat doen we het met z'n allen eigenlijk voor? En dat is toch wel die cliënt die bij ons woont of in de zorg is.
Ja, en waar jullie dan eens een keer ongelooflijk belangrijke maatschappelijke bijdrage leveren. In het laatste gedeelte van het jaar van het leven van mensen.
Ja.
Dankjewel, Monique Bothuis, senior HR-adviseur van Careas. En Sascha Brugink, managing partner bij Centraal Beheer Open. Dank jullie wel voor dat jullie hier wilden zijn en dat jullie hier verhaal hebben gedeeld. In de volgende aflevering van People Power, en die komt volgende week, hebben we weer People Power Change met Jeroen Buescher. En die gaat in gesprek met Christian de Vries van Engaging Dynamics. En hij is ook auteur van het boek Dynamisch Verbinden. En dat allemaal hoort je weer in de volgende aflevering van People Power. Kun je niet wachten, dan kun je nog 235 afleveringen volgens mij luisteren via peoplepower.radio.
Meepraten of meer programma's? people-power.nl